Want we hebben Anne Muilaert aan de lijn. Hallo.
Ja, goedemiddag.
Welkom in de uitzending. We kregen een e-mail van jou binnen een paar weken geleden. Eind van de maand vertrekken we met een groep jonge mensen naar Palestijnse kampen in Libanon voor vrijwilligerswerk. Waarover gaat het precies?
Het is dus de bedoeling om, net zoals vorig jaar, met een groepje van 9 jonge mensen dus naar een Palestijns vluchtelingenkamp te trekken in Zuid-Libanon. Vorig jaar was dat in Rashidiye-kamp, dit jaar is dat in Ain el-Helwe-kamp en dat is meteen het grootste kamp eigenlijk van Libanon. Daar wonen zowat 80.000 Palestijnen en nog meer dan 10.000 andere groepen en nationaliteiten. Dus het is een heel, heel gevarieerd groot kamp.
Het is een soort solidariteitsreis, als ik het zo mag noemen.
Inderdaad, het is een soort solidariteitsreis, maar omdat we er iets op tegen hebben om zomaar naar Palestijnse kampen, naar de mensen te gaan kijken, dat is helemaal niet de bedoeling. Heb ik dus samen met mensen ginder het idee opgevat om eigenlijk jonge Vlamingen, of ja, jonge Belgen eigenlijk, te laten samenwerken met jonge Palestijnen. En dus die groepen doen samen het vrijwilligerswerk, namelijk kinderanimatie, dus werken met kinderen, met jongeren, opruim, opknapwerkjes in het kamp, ook wat helpen in het ziekenhuisje, het Human Call ziekenhuisje in Ain el-Helwe-kamp. Dat is eigenlijk het enige hospitaaltje daar dat een opnamecapaciteit heeft. En daar zijn 8 bedden, bedden dus mogelijkheid voor opname voor 80 à 100.000 mannen. Dus tekening bij te maken, dus meteen ook een project dat wij hier trekken. En dus samen met die mensen vangen we dus die groep jongeren op. Maar het is dus wel duidelijk ook met Palestijnse vrijwilligers.
Maar die jongeren die meegaan, dat zijn wel Belgen, hè, veronderstel ik?
Dat zijn Belgen. Ja, dat zijn Belgen. Er zit wel één Marokkaanse Belg bij. En er was ook zelfs een Palestijnse Belg bij, maar die heeft moeten afhaken om meer familiale redenen. Het is een tamelijk gevarieerde groep. Het zijn wel bijna allemaal studenten, waaronder een meisje bijvoorbeeld die Arabisch studeert. En meisje die podium- en theaterkunsten doet, die dus ook in die zin een projectje gaat doen met de Palestijnse kindjes ginder. Het zijn eigenlijk mensen van diverse aard, maar allemaal wel Noord-Zuid-gezind, zal ik maar zeggen.
Ja, dus het komt erop neer, ze betalen die kost van hun reis, het is een solidariteitsreis, dacht ik, en nog wat geld om daar de kosten te dekken en... Iedereen kan in principe meegaan, is het?
Ja, dus de kosten van hun reis, hun vliegtuigticket, betalen ze echt helemaal volledig zelf. Dus de werkingskosten ginder in het kamp, daarvoor zijn hier nu vooraf een paar activiteiten op touw gezet en een grote taartenslag en dergelijke meer. Er zijn ook een aantal mensen die dan individueel een activiteit gedaan hebben, dus om echt voldoende geld samen te halen om hinder die activiteiten te kunnen bekostigen. Want het is natuurlijk makkelijk om aan een Palestijn in een kamp te zeggen van ik ga uw huis hier komen schilderen of repareren als die mens geen geld heeft om het materiaal te kopen. Dus ook dat de aankoop van dat materiaal en die dingen, daar staan we voor in. En op die manier hebben we toch een paar duizend euro bijeengehaald, wat voor een groep jongeren zeker niet slecht is.
Ja. Hoor je mij nog, Anne?
Ja, ik hoor je nog.
Ja, want wij hebben problemen. Je zinkt weg, zal ik maar zeggen. Naar het kamp even. Dat is Ain el-Helwe. Is dat eigenlijk daar wel veilig? Het is het grootste kamp in Libanon, maar er is ook gevochten in 82, hè, tijdens de invasie van de Israëlische defensie, zoals ze zichzelf noemen.
In 82 is er natuurlijk in Hans Libanon gevochten. Hè, want dat was dus de tijd van de burgeroorlog. Die is in 89 geëindigd. Van 89 tot vorig jaar is het in Libanon, naar Libanese normen dan, toch vrij rustig geweest. Tot de Israëli's het vorig jaar nodig geacht hebben om daar binnen te vallen. Trouwens, op dat moment waren we daar ook met een groep jongeren. Nu, wat betreft de situatie in de Palestijnse kampen zelf, rond de Palestijnse vluchtelingenkampen hangt effectief, zeker hier in het Westen, zo'n aura van oei, help, gevaarlijk, om iedere hoek schuilt een terrorist, bij wijze van spreken. Nu, de bedoeling van die reis vorig jaar ook was om echt aan mensen te tonen hoe het leven in Palestijnse vluchtelingenkampen en specifiek dan in Libanon eraan toe gaat. En je zou eigenlijk mensen van vorig jaar in plaats van mij daarvoor moeten interviewen. Die hebben dus gezien dat in die kampen, ja, er heerst een heel grote werkloosheid natuurlijk, want de Palestijnse vluchtelingen mogen binnen Libanon in een 70-tal beroepen niet werken. Dus ja, heel veel mensen zitten in het kamp zonder werk, maar
er zijn... Maar welke beroepen zijn dat dan?
Dat zijn dus eigenlijk de beroepen die wat toekomst geven. Dus leraars, dokters, tandartsen, apothekers, ingenieurs, dergelijke beroepen zijn verboden. Wat dan wel toegelaten is voor Palestijnen in Libanon, zijn bijvoorbeeld de werkstelling in de bouw op het land. En dus in die zin kunnen zij dan nog meestal voor een echt hongerloon...
Als laaggeschoolde.
Ja, dan kunnen zij voor een hongerloon aan het werk bij Libanezen die... Ja, ofwel bij Libanese boeren om samen op het land te werken. Dat is dan natuurlijk nu een ongelooflijk groot probleem door al die clusterbommen die gegooid zijn. Dus daar zijn niet alleen de Libanezen, maar dus echt ook de Palestijnen groot slachtoffer van. Want een van de enige dingen die ze binnen Libanon kunnen doen is werken op het land. En met die clusterbommen uiteraard vallen duidelijk wat slachtoffers, ook en ik echt een aantal...
Ja, wel, ik kan dat eens vertellen, want ik heb op je weblog een post gezien van december, want je bent in oktober terug geweest.
Ja,
je hebt toen het verhaal van Malek en Wafa, en dan nog van Mohammed Allah.
En Moussa, ja.
Vertel dat eens.
Ja, dus Malek en Wafa zijn twee zusjes uit Rachidié-kamp. Hun papa die werkte dus effectief bij een Libanese boer op het veld. En de laatste week van de oorlog, omdat die man echt moest werken voor zijn gezin en die Libanese boer ook, is die dus morgens vertrokken naar het werk en... Zij hebben hem dus niet meer teruggezien. Niemand er ook echt gaan zoeken. Maar dus een week nadien is hij samen met zijn Libanese baas eigenlijk, die boer, helemaal in stukken gereten, teruggevonden op de plaats waar ze werkten. Dus ten gevolge van een ongeval met een clusterbom. En dan Mohammed...
Dus een clusterbom die op het land lag en die door het werk dat ze daar deden...
effectief, ja.
...ontploft is.
Ja, die zijn er deze zomer gegooid, maar dus in het najaar ook in Libanon regent het dus toch ook vrij regelmatig, zal ik maar zeggen. Dus daardoor zitten die dingen onder de modder en dat is dus echt ongelooflijk levensgevaarlijk geworden voor de mensen daar. En dus om het jongetje, Mohammed El-Moussa is een jongetje van 11, die is dus de eerste dag na de oorlog, dus de meeste van die clusterbommen, meer dan 1 miljoen, zijn door Israël nog hou gegooid over Zuid-Libanon het laatste weekend van de oorlog. Dus voor het staakt het vuren hebben ze nog hou meer dan 1 miljoen clusterbommen gegooid. Dus dat jongetje is samen met zijn papa op een motorfiets het kamp uitgegaan om dus wat boodschappen te doen en wat eten te gaan kopen. En die zijn ook op zo'n bom terechtgekomen. Die vader die is helemaal verbrand. Die is ook geraakt aan zijn been, maar die is nog mobiel. Maar dus Mohammed is beide benen verloren door dat ongeval. Dus dat kind is compleet gehandicapt. Zit ook psychisch met een grote posttraumatisch stressprobleem. Is ook verbrand. En het probleem is ook natuurlijk als dat een Palestijns vluchtelingenkind moet overkomen. Daar is geen enkele vorm van medische zorg of ziekteverzekering. Dus voor zo'n mensen is dat een drama, zowel voor het kind zelf als voor zijn familie. Mohammed had nu wel het geluk dat een Noorse organisatie hem naar Noorwegen gehaald heeft om nu protheses aan te passen. Maar dus dat jongetje groeit binnen een jaar of twee, passen die protheses niet meer en... Een Palestijns gezin is eigenlijk echt niet in staat om zoiets aan te kopen.
Mm-hmm. Je hebt het ook over Qiyam?
Qiyam, ja.
Ja, waar dus een museumgevangenis was. Ja. Zeg eens wat dat er precies was en wat er daarmee gebeurd is.
Ja, dus Qiyam was een gevangenis waar dus ten tijde van de Israëlische bezetting...
Die zit in het zuiden ook, dicht tegen de grens.
Ja, het zuiden. Dus tijdens de Israëlische bezetting was dat een gevangenis waar de Israëli's hun tussen aanhalingstekens politieke gevangenen opborgen, zal ik maar zeggen. In die gevangenis zijn dus heel wat wantoestanden gebeurd, folteringen en dergelijke meer. Na de bezetting, dus tot in 2000, heeft het Israëlische leger zich teruggetrokken en toen is die Giam-gevangenis eigenlijk door mensen van Hezbollah ingericht tot een museum. Er werd daar, we zijn daar vorig jaar bijvoorbeeld met die groep ook geweest, dus daar werd een filmpje gedraaid. Mensen die ten tijde van de bezetting in die gevangenis gezeten hebben als gevangenen, deden daar dus de rondleiding om dus echt te getuigen van over de dingen die daar gebeurd zijn. Dat is dus echt
een... een beetje denken aan Robben-eiland zo in Zuid-Afrika, waar ex-gevangenen...
Mensen zaten daar echt in kooien, werden daar gefolterd. Dus eigenlijk al de restanten en de bewijzen daarvan zijn daar achtergebleven. En Giam is dus eigenlijk een van de eerste doelwitten geweest van het Israëlische leger. Met hun aanval vorig jaar, uiteraard met de bedoeling om alles daar weg te wissen. En ze hebben dat dus ook heel goed gedaan, want dus van Giam staan nog een paar muren recht.
Ja. Even terug, je zei dus, dat Ein El Halwe kamp waar je naartoe gaat, ja. Het grootste vluchtelingenkamp in Libanon, daar zijn er 8 bedden voor 70.000 mensen in dat hospitaal. Hoe komt het dat die toestand daar zo slecht is?
Ja, dat komt omdat uiteraard, zoals ik zei, er is al een heel grote werkloosheid. Dus is het al moeilijk voor mensen om iets uit de grond te stampen. Want er is geen werkloos, geen werk, geen geld. Dus om iets uit de grond te stampen is heel moeilijk.
Ja, maar wie betaalt de werking van het kamp? Is dat de mensen zelf? Is er...
Van het kamp?
Ja, ik weet niet hoe ik me dat moet voorstellen. Maar krijgt dat steun van de Verenigde Naties?
De kampen, er zijn in Libanon 12 door de Verenigde Naties erkende vluchtelingenkampen. Dus dat wil zeggen dat de grond waarop die kampen gevestigd zijn, dat gaat om ongeveer een maximum 2 vierkante kilometer, waar dus tienduizenden mensen opeengepakt zitten. Verenigde Naties hebben die grond gehuurd voor 99 jaar, dus van in 8 of 49. Dus die kampen zijn erkend door Verenigde Naties. De UNRWA is dus het deel van de Verenigde Naties dat instaat voor de Palestijnse vluchtelingen, is werkzaam in de kampen. Dus die hebben daar ook ziekenhuisjes en kliniekjes opgericht, maar die zijn heel ontoereikend en veel te weinig. Dus naast de UNRWA zijn daar de Palestijnse mensen zelf die proberen wat zaken uit de grond te stampen met hulp van buitenaf. Bijvoorbeeld het Human Coal ziekenhuisje krijgt een beetje hulp van buitenaf, onder andere doordat wij dat project hier trekken van in België. Ook in Spanje hebben ze een paar contacten. Maar dus daarmee proberen zij het te doen. En dan ook natuurlijk met de inkomsten die ze hebben van de mensen die op onderzoek komen. Maar zij proberen uiteraard bij mensen die geen inkomen hebben, die proberen ze gratis te verzorgen. En mensen die dan het geluk hebben om toch een beetje te werken, die doen een kleine bijdrage. Dus voor zieken, voor bevallingen en dergelijke proberen zij zoveel mogelijk rekening te houden met het inkomen van de mensen in het kamp.
Ja, nu in het totaal zijn er volgens VN-statistieken 4,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen. Even kijken. 1,8 miljoen in Jordanië. Gaza 1 miljoen. Alhoewel ik hoorde deze week cijfers van 1,5 miljoen. Dus waarschijnlijk zijn die officiële VN-statistieken een beetje aan de lage kant.
Ja, maar in Gaza zijn het niet allemaal. Gaza zitten 1,5 miljoen Palestijnen, maar het zijn niet allemaal vluchtelingen natuurlijk.
Dus die er al voor de verdrijving zaten. Is dat het? Ja, Westelijke Jordaan over 0,7 miljoen. Op zich wel interessant, want het is nu is veel groter dan Gaza, maar er zitten minder mensen toch? Hè?
Ja.
Ja. Nu, maar Libanon heeft maar 0,4 miljoen, maar 0,4 miljoen vluchtelingen. Waarom concentreer je op Libanon en bijvoorbeeld niet op andere gebieden?
Ja, dat is dus heel eenvoudig, omdat de ja, ik concentreer mij ook op andere gebieden, maar inderdaad specifieker op Libanon, omdat de situatie daar echt heel schrijnend is om volgende redenen. Dus Palestijnse vluchtelingen mogen buiten Libanon, buiten hun kampen, in al die beroepen niet werken. Ten tweede hebben zij ook niet het recht om organisaties op te richten. Dus de meeste organisaties binnen de kampen zijn met allerlei kunst- en vliegwerk, Libanese of andere getinte organisaties, maar Palestijnse organisaties zijn verboden in Libanon. En tot overmaat van ramp hebben Palestijnen dus ook geen recht om buiten het kamp in Libanon, als zij bijvoorbeeld erin slagen door familie in het buitenland of weet ik veel wat, wat geld te verdienen, mogen zij ook in Libanon geen eigendom kopen. En als zij erin slagen om een eigendom te kopen door te trouwen met een Libanees of een iemand van een andere nationaliteit, maar hun kinderen blijven Palestijns, dan herven die Palestijnse kinderen die eigendom niet. Dus is het echt een heel moeilijke situatie. Ze hebben dus totaal geen politieke rechten en dat zal de Palestijnen worst wezen als ze geen president van Libanon mogen worden, bij wijze van spreken. Maar ze hebben ook geen enkele, geen burgerrechten.
Is dat in Jordanië ook even slecht?
In Jordanië en in Syrië is de situatie anders. In Syrië bijvoorbeeld hebben de Palestijnen wel burgerrechten. En gaan ze zelfs naar het leger. Ze hebben alleen geen politieke rechten. Dus ze kunnen geen... Ja, de president van Syrië is dus inderdaad echt een Syriër. Dus Palestijn heeft geen politieke rechten. Maar dus in Syrië zijn ze echt wel veel meer ingeschakeld in het dagelijkse economische leven en burgerleven.
Ja. Nu, in dat gebied daar hebben we dus momenteel... Ja, twee problemen zou ik zeggen. We hebben dus de Fatah al-Islam die in... waar is het weer al? Naar El Barret. De boel daar op stelte gezet heeft. Dus sunnitische groeperingen. Is er daar geen probleem van, infiltratie of zo van dat soort extremistische groepen in Ain el-Alwi, waar dus jij naartoe gaat?
Ik denk... Infiltratie, ja, je kan nooit uitsluiten dat mensen van dergelijke groeperingen ook in de andere kampen binnenraken. In Ain el-Helwi-kamp zal dat zeker zo wel zijn, want dat is dus al een heel groot en gemixt kamp waar minder sociale controle is. Er is sociale controle, maar minder dan bijvoorbeeld in Rashidiye-kamp, waar echt iedereen kent. Dus dat...
Ja.
Wel.
Want er zijn ook problemen geweest. Misschien is het dan meer gerelateerd aan het Fatah-Hamas-conflict nu. Want ik las dat er in 2003 al gevochten is tussen Fatah, dus toen waarschijnlijk nog onder leiding van Arafat.
En John Desham.
En wel, ik zie hier Osbat al-Noor. En dat zouden fundamentalisten zijn.
Ja, maar ja. Dus, er zijn problemen geweest tussen mensen van Fatah en mensen van ook een islamistische groep die John Desham noemt. En
ja.
Toen is daar wat over en weer geschoten effectief en is een van de leiders van John Desham daarbij vermoord. En eigenlijk nu een maand of twee of anderhalve maand geleden zijn daar dus terug conflicten geweest tussen die twee. En is daar een huis afgebrand en zijn twee mannen van Fatah vermoord, waarvan men dacht dat die toentertijd betrokken waren bij die aanslag op die leider van John Desham. Dus dat was de situatie.
Is dat ook iets dat inter-Palestijns is, zou ik zeggen? Dus ruzie tussen Palestijnse groeperingen?
Dat is eigenlijk ook inter-Palestijns, ja.
Want dat Fatah al-Islam-ding is eerder extremistische, sunnitische groep die tegen de Libanese regering of andere...
Ja, waar eigenlijk weinig Palestijnen in zitten. Ik denk, ik zeg nu maar iets, ik denk dat daar geen 5% Palestijnse mensen in zitten eigenlijk. Maar zij zitten wel met het probleem, want ik heb heel veel... contacten en vrienden in Nahar el Barret kamp ook, en ik kan u verzekeren dus dat de situatie daar echt heel schrijnend is. De meeste Palestijnen Nahar el Barret kamp zijn naar Badawi kamp vlucht, dat is een kamp ook daar in Tripoli, 5 kilometer verderop, en mensen, contacten die ik heb in Tripoli zeggen mij van, kijk, ja, in Badawi kamp bedoel ik van, wij kunnen hier gewoon niet meer bewegen, wij staan in de straat met onze armen tegen ons lichaam gedrukt, zoveel mensen zijn hier toegekomen. En natuurlijk de infirmerietjes, onder andere eentje waar wij ook wat contact mee hebben, die sturen constant hulproepen om toch iets te doen voor hen, om eventueel geld te verzamelen, om toch medicatie te kunnen kopen of bepaalde toestellen of medicatie proberen te pakken te krijgen voor hen. Dus hierbij een oproep als er mensen zijn die zich geroepen voelen om wat te steunen of iets te storten voor Nahar El Barret en Badawi, mogen ze gerust contact opnemen met mij. Want
wel, zeggen ze wat, hoe doen ze dat dan?
Ze kunnen een mail naar mij sturen, dat is an.muilaert@skynet.be. Of ik kan anders mijn gsm-nummer opgeven ook. Dat is 0473-96-77-76.
Ja, en stortingen, want in je e-mail had je zelfs een rekeningnummer gegeven, hè?
Ja, dus maar dat rekeningnummer heb ik hier nu niet direct.
Oké, okay, dat zullen we dan op onze website zetten.
Dan mogen ze mailen of schrijven, dan stuur ik dat wel op.
Ja, want je zegt die hulp die je nog graag zou krijgen, dat is niet voor de reis die je nu gaat ondernemen, of toch wel?
Nee. Dus nee. De hulp die we nu... Ja, enerzijds de jongeren, de vrijwilligers, dus de jonge mensen, zijn steun aan het verzamelen voor de werking, dus die kinderanimatie, hun activiteiten binnen het kamp. Mm-hmm. Maar daarnaast zijn we een steunactie begonnen voor Nahar El Barret Badawi-kamp. Daarvan is het de bedoeling dat dat geld naar de medische zorgen gaat, naar Badawi-kamp zeker, omdat dus de meeste mensen uit Nahar El Barret-kamp daartoe komen. En dus iedere euro, cent, om zo te zeggen, nemen we zelf mee en overhandigen we het aan de mensen, aan onze contacten.
Ja. Nu, dan vraag ik mij af, je gaat er met een kleine groep mensen, er komt niet echt veel in de media. Zijn er andere manieren waarop je denkt of kunt de politici onder druk te zetten?
Wij proberen uiteraard zoveel mogelijk actie te voeren, zoveel mogelijk overal te gaan praten, in zalen, in scholen. Ik ga bijvoorbeeld heel regelmatig naar scholen om daar les te geven over het Palestijns probleem, het Palestijnse zaak in Palestina, maar dus ook het Palestijns vluchtelingenprobleem, want dat is een vergeten groep mensen natuurlijk, Palestijnse vluchtelingen, om toch jonge mensen daar al van op de hoogte te brengen, want zij zijn dan wel de toekomst en de politiek voor binnen een paar jaar.
Ja. Maar wij proberen dat is basiswerk, zal ik het maar noemen.
Ja, zeker. Dus daar zijn wij heel, heel, heel druk mee bezig. En natuurlijk proberen we naar aanleiding van actualiteit toch politici te benaderen. Bijvoorbeeld als minister De Hucht naar Shatila-kamp gaat en zegt dat hij eigenlijk schrok, dat hij niet wist dat de situatie daar zo erg is. Dan zijn er altijd mensen die hem daarover aanschrijven, die proberen om daar toch iets op gang te brengen. Andere politiekers die soms beweren van kijk dat zij Palestijns gezind zijn of in Palestina geweest zijn, proberen we toch wat op hun woorden te nemen. En als zij dan ergens in debatten of in panels of dergelijke zitten, dan gaan wij daar natuurlijk naartoe en dan roepen wij hen toch een beetje op het matje of proberen we ze toch aan te pakken over die zaak.
Ja, het is niet gemakkelijk. We hebben ook in het probleem nu tussen Fatah en Hamas. Ja, wordt duidelijk de kaart van één partij getrokken.
Ja, en dat is heel jammer, want eigenlijk dat probleem Fatah-Hamas is eigenlijk een probleem dat het Westen geschapen heeft en eigenlijk echt volledig verantwoordelijk voor is. Men dringt heel erg aan op democratische verkiezingen en moslims en Arabieren en men Palestijnen, men gooit het allemaal op één hoop. Zijn zogezegd niet democratisch, de regime schinder. Als er dan in Palestina verkiezingen uitgeroepen worden en waarnemers vanuit het Westen waren daar aanwezig, onder andere ook mensen uit België, Ludo de Brabander was er bijvoorbeeld bij, die mensen bevestigen dat die verkiezingen heel democratisch verlopen zijn, dat het ongeveer de meest democratische verkiezingen waren die er in het Midden-Oosten geweest zijn. Oké, dat is wat wij van hen willen. Maar als dan degenen die democratisch verkozen worden, namelijk Hamas, ons het Westen niet aanstaan, ja, dan komt er prompt een grote boycott. En wie zijn daar de slachtoffers van? De Palestijnse bevolking zelf natuurlijk. Want Palestijnse beambten die hebben al een jaar geen uitbetaling meer van hun wedden. Israël blokkeert dan al de tolhelden. tegelijkertijd, dus de situatie wordt voor...
Ja, en nu geven ze weer vrij aan Fatah, hè? Aan
ja, dat is het grote hypocriete van de Hanse Boel. Ja, ja, dus nu plots kan die steun terug wel, omdat er een groot probleem geschapen is tussen Westbank en Gaza op dit moment, maar het is gewoon het grote voorbeeld van hypocrisie van Israël en Verenigde Staten, en Europa huppelt erachter, dus Europa gaat daar ook helemaal niet vrij uit.
We kunnen nog lang erover doorgaan, maar we moeten gaan afsluiten. Laatste vraag misschien, wanneer vertrek je?
Wij vertrekken eind deze maand. Ik vertrek op 28 en de groep op 29 juni.
En hoe lang blijf je er in totaal?
2 weken.
2 weken.
Ja.
Goed, dan als je terug bent, horen we misschien eens opnieuw.
Oké.
Bedankt, Ann Muilaert. Tot later.
Dag.
Goeie reis.
Dag.